des Heren Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 73 en daarvan het 11e vers. Psalm 73, vers 11. De schriftlezing vindt u in Jona 4. Jona 4. Waar wij Gods woord lezen, dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak en hij bad tot de Heere en zei, doch Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd en hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toren billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toren ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden vindt u in de versen 9 tot en met 11, laatste drie versen van het Bijbelboek Jona. Toen zeide God tot Jona, is uw toren billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toren ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, als gij ons voor de laatste maal in dit seizoen samenbrengt, in de Bijbellezing, zeggen wij uw naam dank, dat u ons daartoe in de gelegenheid gesteld hebt. Ten heel seizoen lang, midden in de week, uw woord verkondigd mocht worden. En dat er altijd weer een volk gevonden werd in het midden der gemeente, dat zich onder dat woord wilde stellen, zo ook vanavond. Jonge mensen ook en ouderen. Ach, Heere, wij bidden van u, of dat dit werk dat ook in het midden der gemeente steeds maar weer haar voortgang mag vinden, ook door uw rijk gezegend zal worden. Ook vanavond. En dan komen wij u bidden om de dierbare werkingen van uw Heilige Geest, opdat ons hart voor het getuigenis geopend mag worden. En het getuigenis geopend voor het hart. Opdat de woorden die gesproken staan te worden, met zout besprengd mogen zijn. Uw woord en door uw Heilige Geest een plaats gegeven in een weltoebereide aarde. Heere, wij komen u smeken. Zoudt ge zo uw wonderen willen verheerlijken onder ons? Want dat is nodig, omdat ons hart van nature voor dit woord gesloten is. Dan is de Jona in ons hart springlevend om ons te verzetten tegen alles wat uit uw mond uitgaat. Maar o eeuwig wonder van uw goddelijke genade, als door de kracht van woord en geest dat hart voor het eerst of opnieuw geopend wordt. En dat woord voor ons een lamp voor de voet mag worden of zijn, en een licht op ons pad. En dan verzekert u ons ook van de zalige uitkomst, want dat woord zal ons brengen tot de berg uwer heiligheid. Dat woord zal ons brengen op Golgotha's heuveltop, waar gij uw zoon prijsgegeven hebt aan het oordeel en aan de dood, opdat doodschuldigen niet veroordeeld zouden worden, maar vrijgesproken van schuld en straf vanwege hem, die plaatsvervangend het oordeel en de dood onderging, opdat er genade zou zijn voor de grootste der zondaren, bij hem en door hem. Dat is het woord van vrije genade. Heere, Bewaar ons bij dat getuigenis en geef dat dat woord ons hart zal mogen overmeesteren en wij ons ook door dat woord zouden laten leiden, te midden ook in de donkere tijden waarin wij leven. Donkere tijden in de wereld, donkere tijden in de kerk. En wij danken uw naam dat wij vandaag mochten horen van een pleidooi voor het behoud van de Nederlandse hervormde kerk. De kerk waarin gij woonde en werkt en tot op de dag van vandaag voortgaat om uw koninkrijk uit te breiden. Een kerk die gij alle eeuwen door voorzien hebt van getrouwe wachters op Sion's muren, die alarm sloegen als daar het gevaar dreigt. En Heere, geef ook nu de gevaren zo levensgroot zijn, getrouwe wachters op Sion's muur, opdat alarm geslagen zal worden, opdat het gevaar onderkend zal worden, en omdat de muren rondom uw kerk opgetrokken mogen worden. De muur van het woord. De muur ook van de aloude belijdenissen. Die gij ons in uw goedheid en trouw nog gelaten hebt. En dat dat woord voor ons dan het laatste woord zal hebben. Want indien het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. En wil dan in de kerk een wederkeer schenken naar de vastheid van uw getuigenis. Dat onwankelbare woord dat geen duimbreed zal wijken, ondanks alle aanvallen van Satan. Immers het is naar uw eigen woord dat bij alle vergankelijkheid uw woord blijft tot in der eeuwigheid. Omdat het woord is van de eeuwige God. Omdat het woord is waarvan niets ledig ter aarde zal vallen. Heere, dat het woord dan ook vanavond met kracht en met majesteit verkondigd mag worden, in afhankelijkheid van u. Want ook uw dienaar is in zichzelf een onnutte dienstknecht, onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En dat wij zo biddende onze ogen op u zouden mogen slaan, van waar toch alleen onze hulp kan komen. Bereid ons zo een gezegend samen zijn onder uw zegen. We bidden het u in de belijdenis van al onze zonden en in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er is één collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkassen van de wijken 2 en 7. En wij bevelen die collecte van harte bij u aan. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 145. 145. De versen 3. 6 en 7, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. Dat is het derde, vervolgens het zesde en dan ook het laatste vers van Psalm 145. Thank you. Geliefde gemeente, de dichter van Psalm 118 zingt uit de grond van zijn hart: ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood toe niet overgeleefd. Zo'n voortdurende lofprijzing van Gods grote naam zou je toch van Jona, de knecht van God, mogen verwachten. Na zijn wonderlijke redding uit het ingewand van de vis en zijn genaderijke herbevestiging in het ambt van profeet. Zeker, als wij die wonderbaarlijke verlossing van Jona zien in het licht van zijn goddeloze ongehoorzaamheid, is het niet. Al de werken van God vertellen, dat moet toch de drijfveer zijn van iedere rechtgeaarde dienaar van het woord, die er weet van heeft uit welke nood en dood God hem verlost heeft en keer op keer verlost. Als er één dienaar, groot en goed van zijn God en Heer, zou moeten spreken, dan is het toch Jona wel, niet waar? Een man die door de Heere zelf uit het diepten van zijn verlorenheid was opgeraapt. Maar in plaats van in diepe verwondering en aanbidding de grote werken Gods te verkondigen, blijkt daar opstand te leven in het hart van Jona. De Jona die de verkeerde weg koos richting Tarsis tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere in, blijkt nog steeds ver van de weg te zijn, ook al had God hem terechtgebracht. We horen Jona in dit vierde hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen, na al die rijke lessen die hij van God had mogen leren, zelfs tot tweemaal toe bidden: het is mij beter te sterven dan te leven. Allereerst heeft hij dat gebeden omdat God Nineveh spaarde in zijn genade. En nu bidt hij weer datzelfde, omdat hij zijn wonderboom kwijt is. Wat een afgodendienst, niet waar, pleegt Jona hier met zijn eigen ik. Alles is geconcentreerd op zichzelf. Er is voor hem eigenlijk maar één mens belangrijk. En dat is Jona. En wanneer we zo leven, geliefde gemeente, dan zijn we totaal ongevoelig voor God en onze naast. Als alles om onszelf draait, zelfmedelijden en zelfverheffing zijn de oerzonden van de menselijke natuur die in opstand leeft tegen zijn God en tegen zijn schepper. Jona blijkt ten dode toe beledigd te zijn. Waarom? Omdat hij last heeft van de hete zon. Die zon, die heeft zijn hart in vuur en vlam gezet. Ja, een vuur ontbrandt in zijn binnenste tegen zijn God. Maar intussen zit diezelfde Jona ijskoud af te wachten of God alsnog Nineveh in vuur en vlam zal zetten. Jona is op zijn manier vroom, gemeente. Zo vroom dat naar zijn oordeel God rechtvaardig over Nineveh zou moeten toornen en deze stad in het vuur ten onder zou moeten gaan. Maar met zichzelf heeft hij het best getroffen. Hij vindt het kennelijk maar heel gewoon dat hij in weerwil van al zijn opstand en van al zijn verzet tot op dit ogenblik nog mag zwemmen in de oceaan van Gods genade, langmoedigheid en geduld met hem. En dan buigt God zich weer voorover. Onbegrijpelijk. De genade Gods lijkt schier onuitputtelijk te zijn. En het klinkt in onze tekstwoorden voor de tweede keer uit de mond van de Heer: is uw toorn billijk ontstoken? En dan voegt de Heer er nu nog wat bij. Over de wonderboom, Jona. Toen God voor de eerste keer aan Jona gevraagd had, is uw toorn billijk ontstoken, was Jona toornig over het feit dat God barmhartig was over meer dan 2 miljoen mensen in Nineveh. Die God toch van de vuurdood redde, is het niet? Toen vroeg Tere uw toorn billijk ontstoken. En Jona keurde zijn God niet eens een antwoord waardig. Hij vertrok en zocht een plaats waar hij Nineveh in de gaten kon houden. En nu weer is uw toorn billijk ontstoken. Waarover? Wel over de wonderboom, zegt de Heer. Omdat hij zijn wonderboom kwijt is. Dat moet toch wel het eindpunt zijn van het verzet van Jona. Voor Jona's gevoel is God onbarmhartig. Omdat hij een boom wegneemt. We zouden zeggen, het kan haast niet erger. Jona is nu dan niet het moment aangebroken om door de knieën te gaan. Zie het dan nog niet? Hoeveel genade van Gods kant tegenover jouw zonde staat? Gemeente, we zouden zeggen als we dit alles horen, nu moet het hart te hart breken. Maar dan klinkt het even hard en koud uit de mond van Jona. Billijk is mijn toren ontstoken, ter dood toe. Je houdt je adem in, niet waar, als je zulke dingen hoort. Wat nu? Zal God nu definitief met Jona in het gericht treden? God kan nu toch tegen Jona zeggen, Jona, mijn toorn is billijk ontstoken over u. Vanwege al je opstand, vanwege al je verzet, vanwege al je onbekeerlijkheid die aan de dag legt tot op dit ogenblik toe. Maar o wonder, van genade, God blijkt nog steeds in ontferming op Jona neer te zien. Wij zouden verwachten dat de Heere nu zou zeggen, de mannen van Nineveh, Jona, zullen in het oordeel opstaan tegen jou. En het zal je tot in alle eeuwigheid berouwen, dat je zo tegenover mij en tegenover je naaste hebt gehandeld. Vuur van de hemel, dat zou het rechtvaardige antwoord van God geweest zijn op dit alles. En dan zouden we ook Psalm 145 kunnen zingen, gemeente. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Die grens zou daarmee niet overschreden zijn. En dan gaat de Heer nogmaals spreken tot Jona. We lezen het in onze tekstwoorden. En de Heere zei, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. Dat waanzinnige gebed, want dat was van Jona, is kennelijk doorgedrongen tot de hemel. God heeft het gehoord. Maar de Heer, de God van Jona, weigert aan dat gebed gehoor te geven. Nog blijkt daar de bereidheid van God om Jona te redden en op wat voor manier. De Heer neemt hier Jona nog eens apart, gemeente, onder vier ogen. En dan gaat de Heer zo spreken. Om Jona te overtuigen van de dwaasheid van zijn handel en van zijn wandel. Om zijn kind alsnog tot andere gedachten te brengen. Wat zien wij hier toch, die neerbuigende vader. Die er alles aan gelegen is om die verloren zoon weer in het vaderhuis te krijgen. Want God beoogt niet anders. En dat mogen toch blijken uit deze woorden. dan dat Jona terug zal keren van zijn dwaalweg. Opdat deze hemelse vader zijn kind voor goed en voor altijd aan zijn liefde hart zou kunnen sluiten. Om het tegen hem te zeggen, Jona, je bent mijn kind en je blijft mijn kind, ondanks alles. Want in dat licht moeten we deze vaderlijke vermaning lezen in onze tekst voor. Jona, zie je dan niet in hoe dwaas je bent, hoe opstandig. En dan gaat de Heere een vergelijking maken tussen die wonderboom en tussen de grote stad Nineveh. Gij verschoont de wonderboom, maar welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt. Die in één nacht werd en verging. En zou ook die grote stad Nineveh niet verschonen. Waarin veel meer dan 120.000 mensen die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Het is alsof de Heere hier tegen Jona zegt, Jona, zet nu die twee dingen eens naast elkaar. Een stad met zoveel mensen. Een stad met meer dan 120.000 kinderen die het verschil nog niet eens weten tussen hun linker en hun rechterhand. Allemaal schepselen, Jona, die geschapen zijn voor de eeuwigheid. Allemaal schepselen, Jona, die voor mij moeten verschijnen. Allemaal schepselen die ik zelf gemaakt heb. Een stad, Jona, die ik al eeuwenlang in mijn langmoedigheid gedragen en verdragen heb, ondanks dat een zon schreeuwde naar de hemel. Een stad, Jona, die mij dag en nacht vermoeid heeft met haar zon. Ook een stad, Jona, die ik niet zomaar aan het verderf wilde prijsgeven, want ik heb jou geroepen als mijn gezant om die mensen te waarschuwen. Ik heb je de woorden in de mond gegeven, Jona. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En dan nog, Jona, een stad die zich op die ernstige prediking van jou bekeerde in zak en as. Jona, zet daar tegenover nu eens die wonderboom. Die je tenslotte ook van mij gekregen hebt. Je hebt er helemaal niks aan hoeven doen. Die daar nu in één dag kwam. En in één nacht wegging. Nogmaals, Jona. Zet dat nu eens naast elkaar. Jona, begrijp je dan niet. Dat er mij alles aan gelegen is om deze stad te verschonen. Waar jij het al zo erg vindt dat die wonderboom. Waar je helemaal niks aan gedaan hebt, na één dag en nacht er niet meer is. Zal ik dan die stad verdelgen, waar ik zoveel werk aan gehad heb, even lang? Als je deze dingen zo hoort, dan moet je zeggen, Jona, nu gaat het licht op. Want als God je nu toch zo benadert, en je zo overtuigen wil van je ongelijk. Jona moet vernederd worden door dit woord. Jona moet vertederd worden door dit woord. Maar helaas, gemeente, we lezen er niets van. Het laatste wat we lezen in het Bijbelboek Jona is de veelzeggende vraag. En daartoe veel vee. Het lijkt wel alsof God met dat laatst. En daartoe veel vee een laatste poging in het werk stelt. Om alsnog het hart van Jona te breken. Een man die menselijkerwijs gesproken zijn leven te danken had aan een dier. Dat hem opslokte in de zee. En hem op Gods tijd uitspuwde op het droog. Daartoe veel zee, Jona. Beesten die niet gezondigd hebben, integendeel, beesten die delen in de vloek der mensheid. Niet door hun schuld, maar door de schuld der mensheid. Zou je dan niet bekommeren, Jona, om dat vele vee, die beesten die pap nog deel hebben aan de zonde van Nineve? Als je dan al die mensen schuldig wijt, en ze zijn schuldig, maar ik wil ze in mijn warmhartigheid sparen en bewaren. Zou je dan niet wensen dat die stad gespaard zou blijven voor al die onschuldige dieren? Moeten ook zij in de vlammen omkomen, Jona? Geen antwoord, gemeente. Bij Jona is er geen berouw. Bij Jona is er geen bekering. Daar eindigt deze geschiedenis mee. Wat zal er door Jona heen gegaan zijn toen hij deze geschiedenis op papier stelde? Dat het einde is, daartoe veel vee. Zelfs wij zijn er ontevreden mee, nietwaar, met zo'n einde van dit Bijbelboek Jona. En toch, ik ben er gelukkig mee dat het zo eindigt. Want wordt juist zo niet de genade, de barmhartigheid en de grenzeloze liefde Gods Heer met dit ei. Wij weten, en het is werkelijkheid geweten, dat God een rechtvaardig God is. Dat God een heilig God is. Dat God onkreukbaar is in zijn recht. Dat God in alle dagen toornt over de zon. Dat is werkelijkheid. Maar aan de andere kant zien wij in dit Bijbelboek dat diezelfde God langmoedig is en groot van goedertierenheid. Een God die zich kennelijk niet alleen bekommert om zondige mensen die niets van hem willen weten, om Nineviet, maar ook om Jona's, die maar niet willen luisteren naar de Heer, maar dat ook de dieren een plaats hebben in het hart van deze God. Op hoeveel plaatsen komen we dat niet tegen in de Bijbel? Hij hoort de jonge raven als zij roepen, ja, ik lees in de Bijbel dat God verzadigt al wat leeft. We weten nu wie Jona is. De mens die zich niet bekommert om mensen. De mens die zich ook niet bekommert om beesten. Wat Jona betreft mag het allemaal verbranden. Dat is Jona, gemeente. Het is een zoon des donders. Net als Jacobus en Johannes. Die, wanneer Samaria aan de Heer Jezus Christus geen onderdak wenst te verlenen, tegen Jezus zeggen, zeg dat vuur van de hemel neerdaalt, dat ze allen verteerd worden. Dat is de mens ten voeten uit gemeente, dood en verderf huist in zijn binnenste. Maar dan zegt Jezus ook tegen Jacobus en tegen Johannes, gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. Jona, je weet niet van hoe danige geest je bent. Maar zie hier, daar is de geest des Heer. En hoe geheel anders is die, dat is die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Dat is die God die wij vandaag de dag mogen prediken. Nu vanavond hier. En iedere week maar weer. En hoe eindigt nu de serie bijbellezingen die wij onder Gods zegen mochten hebben? Hoe eindigt die nu? Niet voor Jona. We gaan daar niet over spreken, Heer. Maar hoe eindigt de serie bijbellezingen nu voor u? Voor jou en voor mij. O, ook vanavond weer met een Godgemeente die het meest onverzettelijke hart dat hier vanavond huist in de kerk wil verbreken onder dit evangeliewoord. O, misschien hebt u al de keren de bijbellezingen gevolgd en is dat hart nog even koud en gevoelloos gebleven als altijd. Moet dat dan vanavond ook weer zo? Wat werkt het woord der prediking uit bij jou, bij u en bij mij? Zal dan ons levensverhaal ook stokken met die onbevredigende woorden daartoe veel vee? We zouden hier letterlijk kunnen zeggen, gemeend, de geschiedenis van Jona eindigt op de beesten af. Maar dat is nou juist wat u en mij moet vernederen. Dat is nu juist wat u en mij moet vertederen. Al die bijbellezing die er geweest zijn, wilden ons erbij bepalen wie de mens is, wie u en ik ben. Want die Jona is niet dood. Die Jona springleven. Die Jona die leeft hier. Bij u, bij jou en bij mij van binnen. En wil het toch wel zijn voor u en mij. Zullen we van die Jona verlost moeten worden. En dat is dan ook de bedoeling van de prediking. Om ons te laten zien wie wij zijn voor God. Maar als dat woord zijn doel treft. Voor het eerst of opnieuw. Want het is steeds weer nodig. Jona had het ook nodig om ontdekt te worden aan zijn bestaan. Ook al was hij in dienstknecht van God. Ook al was hij een gekende des Heer. Zo ver was hij van zijn plaats dat die ontdekkende genade voor hem nodig was en nodig bleef. Maar aan die genadevolle zelfkennis, want dat is onlosmakelijk verbonden. De godskennis. Wie God nu tegenover zo'n zondaar is. Azaf heeft dat ook gezien. Dat was een Jona. Zoals die getekend wordt in Psalm 73. Hij was nijdig op de goddeloze voorspoed. Zijn bestraffing was er iedere morgen. Maar als God hem dan door zijn heilige geest ontdekt aan zijn bestaan. Dan heeft hij het oog niet meer op de goddelozen die het voor de wind gaat. Dan heeft hij alleen maar oog voor zichzelf. Die hij is voor God. En dan beleidt hij, en we hebben het gezongen vanavond. Ik was een groot beest bij u. Wel u, dat wil dit woord ons leren. U en mij, ook vanavond. Dan is het nog goed ook dat het eindigt op de beesten af. Als wij erkennen dat het zo met ons gesteld is, buiten God en buiten Christus. Maar dan ook wie God er tegenover is. Want de zonde van Jona kan niet zo scherp getekend worden in dit Bijbelboek. Of de genade Gods wordt veel rijker en heerlijker voorgesteld in datzelfde boekje. Dan geldt het ook nu. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen werk. En daarom, hoe eindigt ons levensverhaal? Dat is de vraag waarmee wij deze beide lezingen willen besluiten. En dan niet in het licht van Jona, want dan blijven we in de ongehoorzaamheid en in de onverzettelijkheid steken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. O nee, gelukkig. Van Jona is niks goeds te zeggen. Van u en mij is niks goeds te zeggen. Vandaag niet en morgen niet.
Maar daar is iemand die gezegd heeft, meer dan Jona is hij. En dat is die gezegende Heere Jezus Christus. En wat heeft hij te stellen gehad met al die onbekeerde zondaars die tot hem naderen, die hem gehoord hebben en zich nochtans blijven verzetten tegen zijn woord en tegen zijn genade. En dan is het deze Heer Jezus Christus, die tot de onbekeerlijke schriftgeleerden en fariseeën zegt, die bekende woorden, de mannen van Nineveh zullen opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier die prediking van Jona, van Gods wegen ingegeven. Die bevatte eigenlijk maar één zin. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Maar deze meerdere Jona heeft 3 jaar lang gesproken. Hij heeft zijn stem verheft op de straten. O, hoe heeft hij dat profetisch getuigenis doen uitgaan. We lezen van hem dat hij dagelijks lerende was in de tempel. En we lezen van hem dat hij leerde als machthebbend en niet als de schrift geleerd. En die woorden die van zijn lippen vloeiden, werden versierd met die hemelse wonderen die hij deed. O, Jona gaf om geen mens, Jona gaf om geen dier, maar deze Jezus ontving allen die vermoeid en belast waren om ze rust te geven. Zo blind, zo kreupel, zo doof, zo ellendig, zo dood kon een mens niet zijn. Of hij was welkom bij deze gezegende profeet en leraar. O, wat heeft hij toch in alle toonaarden laten zien, dat hij nu niet gekomen is om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. O, hij heeft hem in alle mogelijke bewoordingen, zelfs tot in de gelijkenissen toe, willen leren wie hij nu is voor een behoeftige zondaar. En wat moet deze Jezus zeggen? Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Ach, als er toch één getuigenis heeft gegeven van de waarheid, dan is het Jezus toch wel geweest, nietwaar? Een volmaakter prediker is er op deze wereld nooit geweest. En daarbij zijn vlekkeloze levenswand. Hij die het kon zeggen, wie van u overtuigt mij geen zonde, die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, in wiens mond nooit geen bedrog gevonden is. Altijd oprecht, altijd eerlijk, altijd vol liefde, altijd vol bewogenheid, altijd bereid om te vergeven, altijd bereid om te verzoenen. O, wat een dierbare zaligmaker. En daarbij toonde hij in zijn daden wie hij was. De woorden van Jezus werden ook zichtbaar in de wonderen die hij deed. Zoveel wondertekenen gedaan. Ze zijn niet te tellen. We kunnen ze niet verhalen. Zoveel dingen door hem gedaan. Zoveel woorden door hem gesproken. En dan is de uitkomst van dat alles dat er nog tegen hem gezegd wordt. Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Het is de mens toch vermetel, gemeente. Wij zouden van u wel een teken willen zien. En dan antwoordt Jezus. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Maar u zal geen ander teken gegeven worden dan Jona de profeet.
Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mens in de schoot der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. Geef ons een teken. O, nu plaatst Jezus zijn vijand, maar ook u en mij, wie u ook bent, wat u ook bent, nu plaatst Jezus ons voor zijn kruis, voor zijn graf en voor zijn opstanding, gemeente. Dat is het teken wat u krijgt. Moet u nog meer? In dat teken, in kruis, graf en opstanding, ligt het oordeel, dat zeg ik, maar ook de vrijspraak van God. En dat overstijgt alle wonderen. Dit wonder overstijgt alle menselijk begrip. En is dat nou ook zo voor ons vanavond? Deze dingen horen te zeggen, hoe wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Dan plaatsen wij u in het woord der prediking vanavond, gemeente, bij het kruis. De toorn Gods werd ingehouden over Nineveh. De toorn Gods werd ingehouden over Jona. De toorn Gods over de zonde is tot hiertoe ingehouden over u, over jou en over mij. En dan zou ik u willen vragen, overdenk nu eens in de stilte uw leven, jouw leven, mijn leven. Is het dan een wonder, of is het dan geen wonder, dat er vanavond voor u, voor jou en voor mij, een kruis geplaatst wordt in het woord van de prediking? Want eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze bezocht aan zijn lieve zoon. Zie wat daar gebeurt. Nineveh, zonde schreeuwden tot aan de hemel. En God hield zijn toorn in. Jezus heeft nooit geen zonde gekend of gedaan. En de volle toorn Gods over de zonde wordt over hem uitgegoten. Al Gods baren, al Gods golven gaan over hem heen. En wat ik nu ga zeggen, gemeente, zeg ik met heilig schroom. Als ik dat zie, dan vraag ik aan de Heer, is uw toorn billijk ontstoken? En dan zegt de Heer in dit woord, mijn toorn is billijk ontstoken. Billijk ontstoken over alle zon en ongerechtigheid waarmee de mensheid mij vanaf het paradijs tot op dit ogenblik vermoeid heeft. Ik wil rusten van al die vergeefse arbeid. Ik heb geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. Vandaar dat ik mijn zoon geef tot een verzoening voor al die vuile zon. O, mijn liefde tot zondag is zo groot, dat er staat in het woord Gods, al zo lief heeft God de wereld gehad, Al zo lief heeft God Nineveh gehad. Al zo lief heeft God al die weerbarstige Jona's gehad. Al zo lief heeft God ook Dordrecht gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Want zo alleen kan deze God rusten van zijn arbeid. Waar hij rust op een volmaakte wijze in het offer van zijn zoon. En alleen vanwege dat offer kon Nineveh bewaard blijven. Alleen vanwege dat offer kon Jona vrij uitgaan. Alleen vanwege dat offer wordt u vanavond deze boodschap van vrije genade aan het hart gelegd, gemeente van Dordrecht. O, God bezoekt de zonde aan zijn zoon. Ook al hebben wij hem met onze zonde vermoeid, ook al hebben wij hem met onze zonde in het aangezicht geslagen, dagen zonder getal. En nu hangt deze zoon van God daar niet als slachtoffer gemeen, maar als schuldoffer. Hij heeft erin bewild. Deze zoon was net zo gewillig als de vader. Deze zoon was net zo gewillig als de Heilige Geest. En deze God is het die gesproken heeft bij monden van de profeet. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. En de man die mij metgezel is, zwaar die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. En ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Zijn er nu vanavond van die kleinen in de kerk? O, met een variant op dit gedeelte zou ik willen zeggen. Vanwege die wonderboom. Vanwege dat kruis op Golgotha waaraan Gods lieve zoon sterft. Is daar genade voorhanden voor Ninevieten en voor Jona's. Zo moet u zalig worden gemeend. Zo kunt u zalig worden gemeend. Waarom? Omdat Gods toorn daar is afgewend. Omdat de hitte van zijn gramschap daar is geblust. Die wonderboom die daar op Golgotha is opgericht, is ook verdord. In de 3-urige dikke duisternis is hij ten onder gegaan. Om begraven te worden. Jezus spreekt ervan. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in de schoot der aarde zijn. En een ander teken dan dat zal u niet gegeven worden. O, hij is het graf ingegaan. Om daar de schuld. Om daar de dood. Om daar het verderf achter te laten. Want evenals Jona, als vanuit de dood oprees, toen de vissen uitspuwden, zo nu is deze meerdere Jona ten derde dagen wederom opgestaan. Het graf kon hem niet houden. Zijn vlees heeft geen verderving te zien. En zie daar, hij die zichzelf geheel en al opgeofferd heeft voor een schuldig en verloren zondagsvolk, treedt een derde dagen als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn. Waarom? Om te zegenen. Het wederhorig kroost zal altijd bij hem wonen vanwege die buit die hij verworven heeft. O, daar is een kapitaal van zaligheid uit te delen voor verloren zondaar. Hij is het die ons ook in deze woorden zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschoon. Die poort naar het paradijs die wij vergoed en voor altijd hebben dichtgegooid achter onze rug. In onze vijandschap en opstand is door hem geopend. Door zijn verzoening is de poort der gerechtigheid ontsloten. Waardoor zij, die door zijn bloed gerechtvaardigd worden, zullen binnengaan om dat gezegende aardrijk te beërven. Bleef dat verhaal van Jona steken in die onbekeerlijke Jona.
O, de geschiedenis van Jezus blijft niet steken in een ongehoorzame Christus. O nee, hij is gehoorzaam geweest tot het einde toe. Daartoe veel weet. Ach, we eindigen niet bij de beest, maar wij eindigen bij hem die als een lam ter slachting is gelijk. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, ter slachting is gelijk. We eindigen bij hem waarvan profetisch is voorzegd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij staat zien. Vrucht van dat heerlijke middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. En zie daar, daar staat hij op als die verheerlijkte Emmanuel om ter hemel te varen. En hij neemt achter zich zijn bruidsgemeente. Want in hem, zegt de schrift, zijn wij meer dan overwinnaars. Kom, sluit u aan achter deze Jezus. De geest des Heer is op hem. Opdat hij ook van die geest uit zou delen vanavond in het midden van de gemeente. Als we deze dingen op ons in laten werken, moeten we dan niet zeggen dat de geschiedenis van de mensheid één groot gevecht is geweest van de Heere om de halsstarrige mens op de knieën te krijgen, opdat God zijn grenzeloze liefde aan hem zou kwijtraken of aan haar zou kwijtraken. O gemeente, met hoeveel bewogenheid en liefde is dit evangeliewoord niet tot u en tot mij gekomen. Kan de Heere dan ook aan u en mij niet vragen vanavond is uw toren billijk ontstoken? Laat dan toch door dit woord der prediking alle vijandschap varen. De Heer heeft er alles aan gedaan om Jona te achtervolgen, om hem in zijn kraag te grijpen, om hem te overweldigen door zijn liefde, om hem terecht te brengen. En wij weten dat God die weerbarstige Jona niet afschreef. Ook al lijkt het werk van God vruchteloos, maar wij weten dat Gods roeping en genadegiften onberouwelijk zijn. God blijft Jona opzoeken. Wel nu, en dat is nou maar een klein facet, een stipje, een spelde knopje van Gods onbegrijpelijke genadewerk in deze wereld. Zien we dan niet dat God bezig is om een van hem afvluchtende wereld tot hem terug te roepen? Zien we dan niet hoe God bezig is om een van zich afvluchtende kerk naar hem terug te roepen? Ik werd daar, ik was vandaag bezig met die preek en toen ik vanavond even de krant las, werd ik daar zo heel uitdrukkelijk toch met de neus opgedrukt dat je zegt, oh, als het aan het grootste gedeelte van de Nederlandse hervormde kerk ligt, is er straks geen Nederlandse hervormde kerk meer. Dat is de werkelijkheid. En wat een zegen gemeente, wat een zegen dan van Gods wegen. En daar kunnen we toch niet anders in zien dan de hand van God, die nog terugroept, die nog mannenbroeders verwekt, die de bazuinstoot laten horen om alarm te slaan in deze naar de mens gesproken uitzichtloze situatie. Wat nog maar een week geleden die brochure van de Gereformeerde Bond ons kerkelijk leven mocht bereiken, waarin afgerekend wordt met de gedachte van een nieuwe kerk op grond van schrift en belijdenis. En zie daarbij verrassing. We wisten er niets van. Gisteren een pleidooi van predikant uit de hervormde kerk. Van vrijzinnig tot uiterst rechts. Allen dezelfde gedachte. Dit kan niet en dit mag niet. Is God dan niet bezig om ook nu nog een van zich afvluchtende kerk tot de orde te roepen? En de Heere vervullen u en ons met gebed, dat we de troon van Gods genade mogen bestorten. opdat en misschien wel door het oordeel, en dat hebben we ons waardig gemaakt. We staan allen schuldig aan dit diepe verval. Maar of wij de Heer nog willen smeken, gedenkt dan toch in uw toorn des ontfermings dat er nog een wederkeer ook onder ons gevonden mag worden. En dan is het niet genoeg, gemeente, dat wij tevreden zijn met de rechtzinnige prediking. Het is nodig dat dat woord dat wij horen ook daadwerkelijk beslag zal leggen op ons leven. Dat dat woord ons leven zal doortrekken en bepalen. Dat dat woord ons zal leren. Dat dat woord ons zal leiden. Dat dat woord ons zal brengen aan de voeten van deze meerdere Joden. Dat we ertoe mogen komen om te midden van onze zonden en ellende te zien op deze meerdere Joden. Ja, dan komt in dat woord der prediking dat kruis zo heel nabij te staan. En dan krijg ik de ogen des geloofs om het te zien. Hij in mijn plaats. Adamas formulier drukt het zo uit. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O dierbare Christus. U het oordeel op u genomen. Om mij in de vrijspraak te doen beven. O eeuwig God. Ik de zeeg, omdat hij een vloek gemaakt is. Hij heeft zich vereenzelvigd met het vloekhouderschap om mij genade en eer te geven. Zo op deze Christus te zien, dan wordt dat kruis met die zaligmaker daaraan gehangen. Voor mij de wonderboom. Wat een zalig toeven. Onder die boom des levens, die zichzelf overgaf tot in dood, om mij het leven te bereiden, zo op hem te zien met de ogen des geloofs, in het leven te beseffen, dat ik de dood verdiend heb, maar dat hij nu de dood voor mij heeft overwonnen, mijn zonde en schuld op zich heeft genomen, zo mag ik vertoeven, als een die zit, onder de appelboom, zoals de bruid uit het hooglied het ook verwoont, als een appelboom onder de bomen des waals. Alzo is mijn liefst onder de zoon. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ja, onder zulke liefde van deze zaligmaker moet het hardste hart breken. Die bruid kan het niet uithouden, zozeer zelfs als ze mag vertoeven onder die appelboom van haar liefste. Dan zegt zij, sterk mij met de appel en ondersteun mij met de flessen, want ik ben krank van liefde. Gemeente, mogen we zulke wonderliefde kennen, zoveel liefde. Tegenover zoveel zon. Zo niet. Dan willen deze woorden vanavond plaats maken voor die liefde. O, dan kan er niets meer tegen bestand zijn. En dan mag er niets meer tegen bestand zijn. Ik bid u, als gezant van Christus wegen, buig voor dit woord. O, wend u met uw zonden en ellende tot deze zalig maken. U moet uzelf ervoor verliezen, maar u zult eeuwig winst boeken, want het knielen voor hem als een schuldige zondaar betekent van hem ontvangen en van hem gezegend te worden. Dan zullen we bevinden dat er bij God geen grimmigheid is als wij ons door hem tot God wenden. Allervriendelijkst, allerbarmhartigst, allergenadigst is deze Heer in Christus. Maar u voelt ook wel, en jij voelt dat met me mee. Stel je nu eens voor. Ik
Ik zou haast zeggen, het is een onmogelijke mogelijkheid. Maar stel je nu eens voor dat we ons ook nu weer zullen verharden. Stel je nu eens voor dat we ook nu weer niet door dit woord aangesproken worden. Dan zeg ik u, dan acht u het bloed van deze zaligmaker onrein. Dan hebt u dat bloed niet nodig en zult u in uw onreinheid sterven en in uw onreinheid buitengesloten worden. Zal het dan ook ons moeten gelden? De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan tegen u, tegen jou. O nee, gemeente, daar moeten we niet aan denken. En daar willen we ook niet aan denken. Omdat nu deze genade in uw midden gelegd is. Om als een genadegave door de werking van de geest te ontvangen. Dat is de bedoeling van de prediking. Dat is de bedoeling geweest van al de Bijbellezen die we gehoord hebben. En waar dit woord nu zijn doel trof, voor het eerst of opnieuw, daar zullen wij eens het gezegend aardrijk erven. Dat aardrijk dat vol zal zijn van de vrede en van de vreze des Heren. En dan zal daar niet alleen een schare zijn die niemand tellen kan. Maar dan geldt dan ook het woord des Heer. Daartoe veel vee. Want Jesaja getuigt daarvan. De wolf zal met het lam verkeren. En het luipaard bij de geitenbok neerligt. En het kalf en de jonge leeuw. En het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. En de koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen tezamen neerliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kou van een basilisk. En men zal nergens leed doen, nog verderving zien op de ganse berg van mijn heiligheid. Want, zegt de Heer dan, de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de waterende bodem der zee bedekken. Dat is de toekomst van de kerk. Met een grote K is dat nou ook de toekomst van u, van jou en van mij. Zullen wij als gemeente, zullen wij straks als de schapen van zijn wijd in eeuwigheid zijn lof en eer gaan verbreiden en met onze kinderen zingen van geslacht tot geslacht. Zijn trouw, zijn roep, zijn onverwinde kracht. O, wat zal dat zalig zijn, eenmaal in te gaan in de vreugde en in de vrede van deze meerdere Jona. Wie zullen wij daar het meest prijzen? God de Vader, God de Zoon. Of God de Heilige Geest. Ach, ze zullen af. In gelijke mate, dat is. In overstelpende mate en op volmaakte wijze. Het voorwerp zijn van onze aanbidding. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons danken en bidden. Heer, we zeggen uw naam opmoedig dank voor deze laatste Bijbellezing. En wij bevelen de uitkomst van de bediening der verzoening aan u, o gezegende Christus. Geef dat wij vanavond verkeerd hebben, of alsnog in onze overdenkingen zullen verkeren, onder die appelboom, om te proeven en te smaken dat de Heere goed is voor een slecht mens. Vergeef al het gebrekkige en al het zondige dat erin was. Aanvaard onze dank voor wat u gaf. Hoor en verhoor ons gebed. Uit louter genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 79. En daarvan het laatste vers: zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79. Vers 7. In vrede dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.